106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, hartelijk welkom allemaal. Welkom bij Kerk in Delft Radio hier. En we hebben weer allerlei nieuws van de kerken, voor de kerken en voor iedereen die in Delft woont. En vandaag zit ik hier als presentator voorlopig in mijn eentje. Misschien dat later Jan Lambers nog eventjes aanschrijft. Wel zit een van mijn gasten al hier aan tafel, Fleur van Lid. En Fleur van Lid heeft een hele campagne gedaan om jeugdvertegenwoordiger te worden bij de VN. Helaas net niet gelukt, maar hoe de campagne gegaan is en wat zij ervan geleerd heeft, wat ze verder voor plannen heeft, daar gaan we over praten erbij. En we na een tweede half uur dan praten wij met Wilco Spaan en met René Strengelt over de stadsgesprekken in de Nieuwe Kerk. De Nieuwe Kerk is wordt opnieuw in gebruik genomen, is helemaal gerestaureerd, wordt opnieuw in gebruik genomen, een heel feestprogramma. En er is een stadsgesprek bij. Wat dat inhoudt, hoort u dus in tweede half uur. Ja, en we gaan praten met Fleur van Lid. En in het kerkblad er stond zo met een stoere foto, met helemaal een gebalde vuist. Van ik ga op de kerktoren van de Nieuwe Kerk. Van ik ga proberen om bij die VN te komen om jeugdvertegenwoordiger te worden. Helaas niet gelukt. Maar stel nou, Fleur, hartelijk welkom hier aan tafel. Stel nou dat jij het wel geworden was en je mocht daar voor de VN nou je toespraak houden en je mocht jouw punten eens neerleggen. Wat zou jij nou aan die vergadering van de VN willen vertellen?
Ja, die vraag die is mij dus regelmatig gesteld en eerlijk gezegd weet ik het antwoord dus nog steeds niet. Want sowieso had je moeten vertellen wat de jongeren in Nederland willen. Dat was je taak geweest. Maar ergens had je toch ook iets gewild dat je ze een beetje wakker had geschud en dat je toch een beetje, nou ja, een speech had gegeven die de wereld over was gegaan. Dus ja, daar had ik wel nog even een jaar lang goed over nagedacht, denk ik, voordat ik die speech zou houden.
Maar waar had je ze over wakker willen schudden? Want dat zijn wel de dingen. Je bent wel bewogen natuurlijk om als jeugdvertegenwoordiger daar te zijn, zeg maar. Dus waar had je de mensen nou wakker over willen schudden? Wat zijn die items?
Nou, als het helemaal aan mij had gelegen, dan had ik ze willen wakker schudden dat we gewoon iets moeten gaan doen in de wereld. Er zijn genoeg problemen die liggen te wachten totdat ze aangepakt worden. En vaak wordt er gewoon niks aan gedaan vanwege allemaal stomme politieke spelletjes en weet ik veel wat. En daar zou ik toch wel iets van hebben willen zeggen. Van jongens, denk aan de toekomst. We moeten gewoon nu iets doen. Want als wij dat niet doen, wie dan wel?
Wie dan wel? Maar en welke dingen zijn dat dan waar je dan zegt van nou, daar moet je ze voor wakker maken?
Nou ja, kijk, iets als armoede of honger, dat wordt nu gezien als een cliché onderwerp en dat bestaat al sinds mensenheugenis, dus daar hoeven we niks meer aan te doen. Maar ja, hallo, we leven in 2017. We hebben alle middelen om het op te lossen, maar we doen het niet omdat er politieke spelletjes gaande zijn, omdat het niet zou kunnen financieel, terwijl het makkelijk kan. Nou, dat is toch te idioot voor woorden dat er nog mensen doodgaan van de honger.
Ja. Je hebt een hele campagne moest je voeren. En het was in een 8 dagen tijd moest je proberen zoveel mogelijk stemmen te krijgen.
Ja.
En daarna dan krijg je een jury en die bepaalt ook nog hoe jouw presentatie is geweest. Jouw pitch is geweest voor om te vertellen wat je wil doen eigenlijk, hè?
Ja, het was tweeledig. Je had de campagne inderdaad. Dat was 50%. Daar moest je zoveel mogelijk stemmen verzamelen van mensen onder de 30. En had je vorige week maandag was de Nacht van de VN. Dat was een evenement met allemaal lezingen en workshops over internationale politiek. En daar moesten de kandidaten ook nog een speech geven van 5 minuten... waarin je zegt wat jij wil gaan doen, wat jij belangrijk vindt. En die speech werd beoordeeld door de vakjury en dat telde ook voor 50%.
En wat heb je in die speech gezegd? Dezelfde dingen als wat je net vertelde, dat je wakker wilde schudden.
In die speech heb ik gezegd dat er een hoop problemen zijn. Dat die problemen bij ons, bij mijn generatie, op het bordje komen. Dat wij die moeten aanpakken. Maar dat wij die ook kunnen aanpakken. Maar dat we dan moeten stoppen met cynisch zijn. En moeten stoppen met niets doen. En ook gewoon gaan. Want we zijn hartstikke innovatief. We kunnen hartstikke veel doen. Zeker jongeren die denken out of the box. Die hebben innovatieve ideeën. Ja. En die kracht van jongeren, die moeten wij gebruiken. Want dan kunnen we wereldproblemen oplossen.
Ja. Ja, dat is heel mooi. Ik laat hem wel die politiek, die is zo weerbarstig, zeg maar. Hè? Altijd die spelletjes erbij. Merk je nou ook als je als jongerenvertegenwoordiger bent, dat ook de jongeren verdeeld zijn in hun gedachten over hoe de wereldproblemen opgelost moeten worden? Duurzaamheid, milieuproblemen, armoede.
Nou ja, iedereen heeft sowieso hele verschillende ideeën over hoe ze opgelost moeten worden. Maar de eerste stap is mensen ervan bewust maken dat het überhaupt opgelost moet worden. Mm-hmm. Ik heb één keer in mijn campagne een jongen gesproken die zei... Weet je wat, ik ga het nieuws niet meer volgen. Ik ga me er ook niet meer druk om maken, want die derde wereldoorlog die komt er toch wel. Dus we kunnen net zo goed niets doen. Nou ja, dat is wat ik als ik jonge vertegenwoordiger zou zijn geweest, maar ook nu ja. ik het niet ben, dat is wat ik wil aanpakken. Want ja. niets doen lost in elk geval niets op. En cynisch zijn ook niet. Dus ik wil jongeren daarin inspireren dat ze wel iets kunnen doen. En ook zorgen dat we weg met gaan met dat cynisme en de schouders eronder zetten.
Hoe is dat bij jou zo gegroeid? Want je bent heel bewogen erover. Ik wil echt wat aanpakken. Er moet wat gebeuren erbij. Hoe is dat zo gegroeid?
Ja, dat is een lastige. Er zijn wel een aantal momenten die ik me kan herinneren dat ik dacht van... nu, dit is een beetje het begin van mijn maatschappelijk betrokkenheid. Ik weet nog één keertje, toen zat ik op school... en toen moest ik iets leren over de milieuproblematiek... en over de plastic soep in de oceanen. En ik leerde dat er wel oplossingen waren, maar dat die niet... gebruikt worden. Dat iedereen zag dat het misging, maar dat er niks aan gedaan werd. En mijn moeder kwam mijn kamer binnen en ik vroeg ze van, ik snap het niet. Waarom doen we er niks aan als we zien dat we er iets aan kunnen doen en dat het fout gaat? Ja. Nou, en dat moment, dat staat in mijn geheugen gegrift. Ik weet nog dat dat het moment was dat ik dacht van, jongens, kom op, we moeten wel iets doen. En als jullie het niet doen, nou, dan doe ik het wel. Ja. En dat is wel één moment geweest dat ik me er meer mee bezig ging houden. Daarna heb ik nog veel van de wereld gezien. In India, in Malawi, Ghana ben ik allemaal heen geweest om mensen te helpen. En daar heb ik gezien hoe mensen in sloppenwijken leven en op het platteland. En dat er gewoon nog een hoop te doen valt in de wereld. En dat wij hier in Nederland, we hebben het hier zo goed, dat we dat ook daadwerkelijk kunnen doen.
Heb je ook in die landen, India, Malawi en Ghana die je noemde, heb je er ook dingen gezien die je zegt van nou, dat inspireert me juist wel om... Want het lijkt nu allemaal de moeilijkheden die je zeg maar ziet. Wij moeten dat als Westen oplossen. Maar heb je ook dingen gezien daar die jou inspireerden en die zeiden van nou, dit is zo mooi eigenlijk, dat heb ik van hun geleerd?
Nou, wat ik vooral van hen heb geleerd is de kracht die ze hebben in het leven. Zeg maar, hun leven was in vergelijking met onze helemaal niet makkelijk. Mensen in Malawi die 6 maanden per jaar te eten hebben en 6 maanden per jaar niet. Of niet zeker. En toch waren zij zo dankbaar en zo vol positiviteit stonden zij in het leven. En die houding zouden wij best wel eens over kunnen en moeten nemen. En zeker met die houding, daar kunnen wij dan weer, als we die overnemen, dan kunnen we echt nog de wereld beter maken.
Dus wij zien eigenlijk niet, wij zijn eigenlijk niet zo dankbaar van wat wij eigenlijk hebben hier in het Westen.
Nou, we hebben wel een beetje de neiging steeds meer te willen, ja.
Ja. Ja. Fleur van Lid zit nog steeds naast mij over. Die heeft een hele campagne gevoerd voor om jeugdvertegenwoordiger te worden voor de VN. Net niet gelukt. Heb ik nou een heel gedesillusioneerd iemand naast me zitten eigenlijk?
Nee, dat valt heel erg mee. Ja. Het is, je weet dat 50% kans is. Ja. En ik heb een waanzinnig leuke tijd gehad en heb nu allemaal andere plannen om... andere dingen te gaan doen.
Nou ben ik benieuwd. Hè? Je hebt je hier zo voor ingezet. Maar in een stuk in de PKD schrijf je van... nou, ik had gecorrespondeerd met onze koning Willem-Alexander erbij. Om te kijken. En die had dat zeg maar geadviseerd. Wat doe je? Wat adviseert zo'n koning dan? Hoe gaat zo'n brievenwisseling dan?
Nou, toen ik in de 6e klas zat van de middelbare school, schreef ik een profielwerkstuk over duurzaamheid. En mijn conclusie was heel negatief en heel pessimistisch. En toen dacht ik, laat ik eens allemaal mensen in het bedrijfsleven en in de samenleving een brief sturen om te vragen wat zij er nou van vinden. Die zich er wel voor inzetten, dus die moeten toch ergens hun positiviteit vandaan halen. En een beetje voor de grap had ik toen ook koning Willem-Alexander een brief gestuurd met het idee, die reageert toch nooit. Maar die was wel veel bezig met watermanagement, nog voordat hij koning werd. Dus ik had hem een brief gestuurd en even later kreeg ik volstrekt onverwacht een brief terug. Namens koning Willem-Alexander, dat hij, waarin hij antwoord gaf op mijn inhoudelijke vragen. En mijn laatste vraag was, oké, wat wilt u nu tegen jongeren zeggen? Met mijn profielwerkstuk kunt u een hele hoop jongeren bereiken. En toen schreef hij dus, nou, sluit je aan bij maatschappelijke organisaties die jouw probleem ter discussie stellen. Leer heel veel, ga met iedereen in gesprek en probeer jouw probleem, jouw dilemma op de kaart te zetten om zoiets te veranderen. Nou, dat heb ik gedaan.
Dat heb je gedaan, maar nou is het net niet geworden.
Nee.
Kan je iets vertellen over hoe dat nou precies in zijn werk gaat, zeg maar? Van kan iedereen dat worden, een jeugdvertegenwoordiger? Of zich daarvoor aanmelden? Of Hoe zit dat in elkaar? Hoe werkt dat systeem?
In principe kan iedereen tussen de 18 en de 24 jaar kan zich aanmelden. Mm-hmm. En dan moet je eerst een brief sturen. Vervolgens mogen de beste 10 mogen op gesprek komen. Een sollicitatiegesprek. En daarvan mogen de beste 6 die gaan naar de voorronde. Dat is een debat vol presentaties en debatten. En daar worden dan uiteindelijk 2 mensen uitgekozen. En die mogen dus die campagne gaan voeren. En dan voer je 8 dagen lang campagne. Je hebt 2 weken om het voor te bereiden. En dan moet je 8 dagen lang campagne voeren. En vorige week was dus de uitslag daarvan. Dat is dan op een groot evenement. Yeah. En dan word je het wel of niet. Dat is het ongeveer.
Maar je wordt is het alleen nou, want je vertelde iets erbij, dat er ook mensen zijn voor de UNESCO of UNICEF?
Er zijn in Nederland 4 verschillende functies. Je hebt de jongerenvertegenwoordiger mm-hmm. voor UNESCO, jongerenvertegenwoordiger voor Europese Zaken, dus die gaat naar de Europese Unie, mm-hmm. jongerenvertegenwoordiger voor Duurzame Ontwikkeling en dan de functie waar ik voor ging, de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
En dan probeer je campagne te voeren, probeer je het aan jongeren allemaal uit te leggen. Waar ben je heen geweest? Wie heb je gesproken?
Ik heb een hele hoop media benaderd. Ik denk dat mensen me wel een aantal keer voorbij hebben zien komen op de radio en in de krant. Ik ben naar een aantal scholen geweest hier in Delft en in Rotterdam en Dordrecht om daar presentaties te geven over wat het is wat ik ga doen. En natuurlijk om ze lief te vragen of ze ook willen gaan stemmen. En op de universiteiten hier in Delft en in Leiden, waar ik zelf studeer, ben ik ook langs geweest om zoveel mogelijk studenten daar te bereiken. En verder heel veel online, want dat is tegenwoordig natuurlijk de manier. Dus zoveel mogelijk online proberen te
bereiken. En wat waren de reacties die jij terugkreeg?
Daar heb ik nog nooit van gehoord. Wat is dat? Dat was ongeveer de reactie die ik het vaakst heb gehoord. Dus eigenlijk ben ik vooral bezig geweest met uitleggen wat de functie is. Ja. En daarna vertellen hoe leuk ik ben en hoe graag ik het wil. En echt inhoudelijk is het niet geworden. Want uiteindelijk moet je gewoon zorgen dat mensen gaan stemmen. Maar op de nacht van de VN, dat evenement zelf, kon je wel een inhoudelijke presentatie geven. Dus toen,
merk je daar ook mee dat dan die politiek zo ineens zo gaat over het trekken van stemmen en van vind mij maar leuk en wat...
Je snapt wel in één keer waarom er campagneteams bestaan en waarom mensen hier hun beroep van hebben gemaakt. Want het is best lastig om het zelf zo even 1, 2, 3 te doen. Maar uiteindelijk gaat het er vooral om dat mensen jou kennen en je tegenstander niet. Dus je moet proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken die jou wel kennen en haar niet. En dat is de voornaamste truc. En dan daarna komt de inhoud. Want je hebt uiteindelijk maar een week, dus je kan niet vol inhoudelijk gaan en proberen iedereen te bereiken. Je moet in je eigen netwerk beginnen.
Nou is jouw gedrevenheid, die zie ik hier nog steeds. En enthousiasme erbij. Ik kan me niet voorstellen zeg maar, dat het ook hierbij stopt. Wat heb jij nu voor nieuwe plannen of ideeën, zeg maar, om zeg maar, verder te gaan met die gedrevenheid om juist die wereld te veranderen?
Nou, het stopt hier inderdaad niet bij. Sterker nog, het begint alleen maar. Ik ben alleen nog maar gemotiveerder geworden om daadwerkelijk iets te doen in de wereld. En wat ik nu ga doen, nu ga ik even rustig studeren. Even mijn studie weer op orde proberen te krijgen. Want dat is een beetje laten liggen de afgelopen maand. Daar ga ik nu gewoon mee verder. En ik kijk even wat er op mijn pad komt. Wat voor mogelijkheden er zijn. Ik ben pas 20, dus ik heb nog lang genoeg de tijd om iets te veranderen in de wereld. Dus nu meer kennis opdoen en kijken wat voor mogelijkheden er zijn.
En die mensen die je noemde, die je ook onze koning heeft genoemd. Van probeer mensen te vinden die om het daar aan de man te brengen of aan de vrouw te brengen. Wie zijn dan mensen die jou daarbij die inspireren? Waar je zegt van nou, daar zou ik wel eens een keertje nog willen aankloppen.
Mensen die mij inspireren, die een soort voorbeeld zijn.
Ja.
Nou, als koning Willem-Alexander zich aanbiedt, vind ik het niet erg om een kopje koffie met hem te drinken. Dus als u luistert. verder, er zijn natuurlijk zat mensen die waanzinnig goed werk doen met wie ik graag zou willen praten. Ook mensen die de wereld een beetje weten te verpesten, met wie ik ook graag een hartig woordje zou willen spreken. De president van Amerika zou ik ook graag een kop koffie mee drinken. Maar eerder om hem wakker te schudden, niet als voorbeeld. Yeah.
En als we dat proberen naar dichterbij te trekken, naar je eigen studie of hier in Delft waar we nu zitten, rond Kerken of rond de TU.
Dat is echt wel een lastige vraag. Om te kijken naar mensen die je daar inspireren.
Ja.
Nou, ik...
Of misschien beter gezegd, wat voor advies jij zou willen geven aan studenten of de mensen die je op scholen hebt tegengekomen. Wat voor advies gaf jij aan hun dan?
Nou, aan de jongeren zelf zou ik willen zeggen, kijk om je heen. Een docent zei ooit tegen mij, het beste dat je kan doen in het leven is lezen, 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 kijken, kijken, kijken en vooral buiten je eigen bubbel. En het domste wat je kan doen is niet verder kijken dan je neus lang is. Nou, dat is wel iets wat zeker jongeren mee mogen krijgen. Kijk wat er gebeurt om je heen. Ga een keer op zo'n beruchte werkvakantie. Kijk wat er gebeurt in ontwikkelingsprojecten. Kijk wat je daar zelf aan bij kan dragen. Want dat zijn voor mij wel een aantal ervaringen geweest die mijn beeld op de wereld hebben veranderd. Ja. En mijn motivatie om iets te doen alleen maar hebben vergroot. Ja. Omdat je kan zien dat je iets kan doen.
Ja. Want ik zie dat er in Delft zeg maar ook veel studenten zijn. Hè, en die zijn heel technisch, zijn ze. En ze hebben fantastische ideeën, zie ik erbij. Rond duurzaamheid, rond zonne-energie erbij. Het zijn allemaal dingen, denk ik, die je zou kunnen gebruiken, zeg maar, bij die hele vernieuwing erbij. Waar denk je dat zij op stuk lopen? Of lopen zij niet stuk en inspireren zij alleen maar?
Ik denk dat er wel een hoop gebeurt hier op de TU in Delft. Er zijn een hoop studenten die hun technische kwaliteiten inderdaad inzetten om vernieuwingen door te voeren, om iets te veranderen in de wereld. Waar ik zelf erg tegenaan loop in Delft, onder de mensen die ik hier spreek, is toch dat cynisme. Toch dat idee van ja, we kunnen de wereld niet. We kunnen niet alle problemen oplossen. Het is een beetje naïef en idealistisch om te denken dat je echt iets kan veranderen. En als je dat denkt en als je niet ziet wat je zelf kan doen, dan is het ook lastig om het te doen. En ik denk dat dat iets is wat alle jongeren, maar überhaupt iedereen zich wel beter moet realiseren, dat je, hoe klein het ook is, waar je ook woont en wie je ook bent, wat je ook doet, je kan iets bijdragen. Ieder op zijn eigen manier.
Zie je dat ook in de kerk? Je bent ook een gelovige, ben jij. Zit in de protestantse kerk. En zit daar dat cynisme ook? Of zijn in de kerken wij juist zo vrolijk naïef eigenlijk?
Het verschilt een beetje. Wat ik zelf in de kerk zie is dat er wel, dat daar wel, ja, die positiviteit op zich wel heerst. Maar ik zit zelf ook bij een christelijke studentenvereniging hier in Delft. Ja. Zitten ook allemaal gelovigen. Die zijn iets minder vrolijk naïef. Maar goed, dat zijn dan ook weer de technische studenten. Dus misschien ligt het ook wel aan technische studenten wat dat betreft. Maar nee, ik denk dat christenen over het algemeen wel wat vrolijker naïef zijn. Wat positiever, wat hoopvoller zijn en dus ook wat meer daarin doen.
Okay. Jij studeert nu, je studeert geschiedenis, ben je, en Midden-Oostenstudies. Hoe ver zit je erbij? Wat zijn jouw plannen op studiegebied?
Nou, ik moet zeker nog een jaar studeren om een master af te ronden. En eigenlijk wil ik volgend jaar een nieuwe beginnen. Ontwikkelingsstudies, om toch daar ook wat meer kennis van te krijgen, om uiteindelijk daar echt iets in te kunnen doen.
Oké, nou, wij wensen jou daar heel veel succes en heel veel plezier bij. We hopen eigenlijk dat je gedrevenheid op een of andere manier, zeg maar, weer voortgang vindt.
Dat gaat zeker goed komen, denk ik.
Hartelijk dank voor je komst naar de studio.